Wij gaan vanavond verder waar wij vanmorgen gebleven zijn. Dat was in Jacobus 1. De brief van Jacobus hoofdstuk 1, waar de apostel ongeveer begint met te zeggen: indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, in vers 5, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Want wat men nodig heeft, is inderdaad wijsheid van God. Niet in de eerste plaats met betrekking tot het leven in het algemeen, maar wijsheid in het bijzonder met betrekking tot dat woord van God dat wij zouden verstaan. Want daar gaat het om. En het verstaan van dat woord, dat is inderdaad noodzakelijk voor het leven als zodanig. En daar begint feitelijk de brief werkelijk mee. Namelijk in vers 2, wanneer de apostel schrijft: ik ben altijd blij dat ik het niet geschreven heb, maar het staat er wel: acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn. Want de gedachte is dat deze beproeving of verzoeking, of hoe het maar genoemd mag worden, bijdraagt aan onze volmaaktheid, dat wil zeggen onze volwassenheid. Zonder beproeving, dan wel verzoeking, wordt geen mens volwassen. Niet in de oude schepping en in de nieuwe schepping net zo min. En daarom acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want het doet ons opwassen, doet ons opgroeien, doet ons volwassen, vertaald met volmaakt, doet ons volwassen worden. Alleen in die beproeving of verzoeking heeft men wijsheid nodig. En soms ben ik geneigd te zeggen: alleen in beproeving of verzoeking heeft men wijsheid nodig. De rest gaat vanzelf. Maar als het niet vanzelf meer gaat, dan heeft men wijsheid nodig. Ik persoonlijk herinner mij nog wel wanneer ik de Heer om wijsheid gevraagd heb. Dat was niet eens specifiek met betrekking tot het verstaan van de schriften. Dat was met betrekking tot omstandigheden. Wat moet ik ermee? Hoe moet ik hiermee aan? Wat voor beslissing moet ik nemen? Ik moet een kant op. Heer, geef mij wijsheid. Daar heb je het ook voor nodig. Maar tegelijkertijd, die wijsheid leidt ons in of geeft ons inzicht in het woord Gods. En de bedoeling is dat we het woord Gods leren kennen, opdat we op basis daarvan inderdaad als volwassen mensen onze eigen beslissingen nemen. Als kinderen Gods. Het is om die reden, ik heb het hier vaker gezegd, maar ik kan het natuurlijk toch niet nalaten. Het is om die reden dat ik dikwijls nogal heftig protesteer als gezegd wordt: ja, maar de Heer leidt ons in het leven. Ik zal wel zien hoe de Heer het leidt. En dan zeg ik niet dat mensen daar soms niet de goede gedachten bij hebben, maar als ik de woorden zo hoor, ben ik er zeker van dat ze verkeerd begrepen worden. In elk geval. Want het idee is niet dat de Heer dat leidt, zeg ik altijd. Het idee is dat wij door het woord God zijn onderwezen en daardoor zelf onze eigen beslissingen nemen als volwassen gelovigen, als kinderen Gods, als zonen Gods wellicht, dat we onze verantwoordelijkheden kennen en weten wat wij doen moeten. En daarna zeg ik ook, wat ik ook altijd erbij zeg, ik doe dat voor de veiligheid nu: leiden heeft de betekenis van voorop gaan, de weg op voorhand wijzen. En wat ik beweer is dat als wij als kinderen Gods terugkijken op ons leven, of op het stuk van ons leven wat achter ons ligt, wellicht kunnen vaststellen dat het toch gegaan is uiteindelijk zoals het moest. Dat wil zeggen, we kwamen toch redelijk goed uit. We zijn er achteraf niet ontevreden over. Maar men zou dan niet zeggen, dat zeg ik nu, in privé zeg ik het nooit tegen iemand in een gesprek. Nooit. Maar in publiek durf ik het wel te zeggen. Men zou achteraf niet zeggen: de Heer heeft het wonderbaar geleid. Ik prefereer: de Heer heeft alles inderdaad doen medewerken ten goede. Want dat staat in de Bijbel. Maar of het zijn wil was dat het allemaal langs die route ging, ik kan wel zeggen ja, maar als dat zo is, dan betekent dat heel wat dingen die ik in het leven gedaan heb, die ik niet had moeten doen, dat ik die dan toeschrijf aan de Heer en zeg: de Heer heeft het zo gewild. Wordt u nog wakker? Er zijn heel wat dingen die ik in het leven verkeerd gedaan heb en die de Heer niet te min gebruikt heeft ten goede. Maar dat had nooit mogen gebeuren. Maar de Heer heeft het gebruikt ten goede. Maar ik heb niet het lef om te zeggen de Heer heeft het zo geleid, want dat is niet zo. De Heer heeft het gebruikt ten goede. Want niet de Heer leidt ons. Hij gaat ons daarin niet voor. En als u zegt, maar het staat toch in de Bijbel dat de Heer ons voorgaat, dat is toch wat de herder voor de kudde doet. Dan zeg ik u, ja, hij leidt ons in heel de waarheid. Hij leidt ons in het woord. Hij leidt ons in de kennis van hem. Dat is waar. Maar waar we in het leven ons beslissingen moeten nemen, keuze moeten maken, is onze keuze. En als dat niet zo is, dan betekent het dat we nooit volwassen zullen worden, omdat we altijd iemand hebben die het voor ons regelen moet. Dat is juist onvolwassenheid. Soms denk ik, ik mag er niet uit op zeggen, want er zijn altijd mensen die denken dat ik het persoonlijk over hen heb, maar neem je van mij aan, dat is niet zo. Maar ik heb altijd het idee dat mensen die beweren dat werkelijk de Heer hun leven leidt, en ze bedoelen het letterlijk zo, voor hen bepaald of ze links of rechts moeten enzovoort, ben ik geneigd te zeggen, zijn per definitie onvolwassen gelovigen. Die aan de melk zijn als meezit. Ik bedoel het niet persoonlijk, dus, maar zo denk ik erover. En het lijkt me ook volkomen logisch. Dit is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat wij wijsheid van God ontvangen, op wat voor wijze dan ook. En de bedoeling is dat we die wijsheid gebruiken om daarmee en op grond daarvan onze eigen beslissingen te nemen. En de consequenties te aanvaarden van wat wij geloven en van wie wij zijn enzovoorts. En als we dat geleerd hebben, onze eigen beslissingen te nemen, dan zijn we volwassen. Dat lijkt mij tenminste de definitie van volwassenheid te zijn. We in staat zijn onze eigen beslissingen te nemen, weten waarom. En een van de meest teleurstellende dingen die ik zie om me heen, is dat er gelovigen zijn die alles zo goed weten, die alles prima weten, daar twijfel ik ook niet aan. Maar als het in de praktijk van het leven erop aankomt, nemen ze toch precies de tegenovergestelde beslissing, omdat ze niet bereid zijn de consequenties te aanvaarden. En zo woont het woord wellicht in hun hoofd, maar toch niet echt in het hart. Dan weet men wel, maar men praktiseert het niet. Dan kent men wel, maar men is niet bereid de consequenties ervan te trekken. En om dat laatste gaat het juist niet om het eerste. Het gaat er niet om dat we weten over de Heer of iets dergelijks. Het gaat erom dat het ons eigen is en dat dat ons leven is. Dat het ons leven bepaalt. Daarom zei ik, van ja, ik werd toen in de tijd gevraagd en ja, ik dorst niet nee te zeggen. Dat kan je niet doen. De Bijbel zegt, zij het altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. En als je daar een uur de tijd aan voor krijgt, heb je pech als je kort van stof bent, normaal gesproken. Maar je hebt niet het recht om nee te zeggen. Ik vind dat ook, je hebt niet het recht om nee te zeggen. Dus je moet wel een heel goede reden hebben, maar die kon ik ook niet bedenken. En zo gaat dat. Ik weet nog dat we met de BBC komen ergens, we moesten optreden, waren we uitgenodigd. En een paar dagen tevoren werd er gebeld van het gaat allemaal niet door. Maar de zaal was geregeld, alles was geregeld, er was publiciteit gemaakt. Maar we kregen een bericht, ja, er was ruzie in het team of zoiets. Ik weet niet precies hoor. Van wie het kwam, weet ik niet. Ik denk van Johan zelf, die zei, ja, dan gaat het niet door. Maar Johan zegt, ja, maar dat kunnen we maar zo niet doen. We zijn daarvoor gevraagd, we hebben ja gezegd. En we doen het in dienst van de Heer. Laat het toch niet afzeggen door mensen die oneenigheid hebben met elkaar. Dus we zijn er inderdaad naartoe gegaan. Het verhaal is wel doorgegaan. Maar ik herinner me nog wel dat we zelf eerst die zaal helemaal hebben moeten uitschrobben enzovoorts. En stoelen hebben moeten zoeken om neer te zetten. Moest het allemaal mezelf doen. Maar dat is dan de consequentie. We hebben keuze gemaakt, belofte gedaan, eigenlijk aan de Heer. En dan belt iemand en die zegt, het gaat, hoeft niet meer. Dan zeg ik niet dat het altijd zo moet. Maar ik denk wel dat het een goede levenshouding is. Want hem zouden wij dienen. Nou goed, daar ga ik verder nou niet uitgebreider op in. Maar het is wel het thema dat Jacobus hier introduceert meteen aan het begin van de brief. En in verband met die verzoeking of beproeving, zoals hij ze dan vervolgens noemt, zegt hij dat men daardoor leidzaamheid leert. Men leert te lijden. Men leert te ondergaan, want dat is de eigenlijke betekenis van dat woord lijden. Ik heb het in de afgelopen tijd nogal eens hier en daar in het land uitgelegd. Lijden, passie. Passie, passiviteit, heeft altijd onder alle omstandigheden van doen met dat wat over je komt. En je geeft je eraan over. Dat is passie, passiviteit, lijden, leidzaamheid. En daarom als ik moet zingen, omdat opgegeven wordt, alles, alles wil ik lijden, dan heb ik er niet al te zwaarmoedige gedachten bij, omdat lijden mijns inziens betekent, in ieder geval in de Bijbel, maar in het gewoon Nederlands eigenlijk ook, het betekent dat je het ondergaat. Dat je lijding, maar dan met een korte ei, accepteert. Volgens mij is dat het verband tussen lijden en lijden. Degene die lijdt met een korte ei, die wijst de weg. En degene die lijdt met de lange ei, die volgt. Die laat het komen, laat het gebeuren. En wij als kinderen Gods, wij hebben een Heer die lijdt, onze herder, met een korte ei. En wij lijden, en dat betekent gewoon dat we zijn volgelingen zijn. Er is niks moeilijks aan. En dat er soms pijn bij aan te pas komt, ja, dat is waar. Dat is ook zo, verdriet. Maar lang niet altijd, want ik moet u zeggen, dat passie, ja, passie, dat is niet een verdrietige zaak, toch? Maar het betekent lijden in het Nederlands. Denk er maar eens over na. Maar wij als kinderen Gods, wij zouden lijdzaamheid leren. We zouden leren te volgen, we zouden leren ondergaan. En toch blijven wie we zijn, zal ik maar zeggen. En weten dat het onze roeping zo is. En in dat verband staat er in vers 5, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die geeft dat namelijk. En hij geeft het, zoals we vanmorgen reeds hebben vastgesteld, aan een ieder die gelooft. Want geloof, dat is vers 6 dus, geloof is net zo goed onderwerping en heeft rechtstreeks van doen met lijdzaamheid. Geloven betekent lijden, met een lange ei wel te verstaan. Onderwerping, gehoorzaamheid, dienstbaarheid, aanvaarding. Dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Kortom, dat hoef ik de Urkers en de Scheveningers niet uit te leggen, want dan gaat het meteen over de woelige baren van de levendzee, zoals ik Turkermannenkoor ooit heb horen zingen. Toch? Oh, weet, daar gaan ongeveer al die liederen over. Ja. Want die mens, die menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Die mens wordt beschreven als dubbelhartig. Daarna neem ik de draad weer op in vers 12. Dat doet Jacobus namelijk zelf ook. Hij zegt, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Want de gedachte is dat de kroon, kortom, de erfenis waarover wij gelezen hebben in 1 Petrus 1. U weet wel, de onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis zijn termen waar ik jaren op geoefend heb om ze in één adem uit te spreken zonder te stikken. Onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Die kroon dus, die erfenis, is een belangrijke uitdrukking. Die ontvangen wij niet zozeer omdat wij kinderen God zijn, maar omdat wij als kinderen Gods trouw geweest zijn aan onze Heer en hem gediend hebben. En of we daarmee eer ontvangen van de wereld of van onze broeders en zusters of zo, heeft er niets mee van doen. Integendeel ben ik geneigd te zeggen, al is dat misschien wat cynisch dan, maar het heeft er niets mee van doen. Het gaat erom of wij eer ontvangen van onze Heer. En die ontvangen wij voor trouwe dienst aan hem. In de aansluiting nog een keer op onze laatste circulaire, gaat er niet om of onze plaatselijke gemeente gediend hebben, gaat erom of we de Heer gediend hebben. Zijn gemeente, niet onze, zijn gemeente. Wij zullen in ieder geval van hem een kroon des levens ontvangen. Dat is eventueel te interpreteren als de kroon op ons leven, want zo is het natuurlijk. Het is ook het resultaat van ons leven. Men zou het ook kunnen lezen als een levende kroon, maar dan weet ik nooit goed wat ik ermee moet. Dan betekent het gewoon dat het een eeuwige kroon is, en dat is het natuurlijk ook. Het is een eeuwig en blijvend goed, erfgoed, eeuwig en blijvend goed in de hemelen. Waar staat het? Hebreeën 10, het eind. Een eeuwig en blijvend goed in de hemel. Dat zouden wij ontvangen. En nogmaals, dat is niet het resultaat van dat we één stap tot Jezus gedaan hebben, zoals het lied zegt. Maar het is het resultaat van dat wij gewandeld hebben als kinderen Gods. In onderwerping aan hem, onze Vader, opdat hij ons tot zonen zou stellen. Dat is hier de gedachte. En daarvoor hebben wij die wijsheid nodig en daarvoor hebben we in ieder geval nodig kennis van dat woord Gods, dat eeuwige onvergankelijke woord Gods. Want, en ik herhaal het maar weer een keer, God heeft een plan gemaakt voor de grondlegging der wereld. Het is dat plan dat hij uitvoert, dat laat hij niet door ons veranderen. Daar hebben wij ook geen inspraak in gehad op enige wijze of wat dan ook. Hij voert dat plan uit. En als wij oprechte kinderen God zijn die inderdaad aanspraak maken op de erfenis en de zoonstelling, impliceert dat dat we ons aan dat plan onderwerpen, zodat hij ons in plaats kan geven. Daarin, in zijn werk, was de bedoeling. En dat is wat hier staat. Jacobus 1 vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degenen die hem liefhebben. En dus aan degenen die hem, kijk even of het langzaamaan doorgedrongen is, aan degenen die hem dienen dus. Niet aan degenen die emoties hebben, liefhebben. Niet dat het verkeerd is, maar dat is niet de gedachte. Aan degenen die hem dienen. Die hem liefhebben in de praktijk. Daarna komt de apostel terug op die verzoeking. Vers 13, dat is ook zoiets. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Maar er zijn hele kerkelijke kringen in Nederland onder bepaalde namen en titels die leren dat de mens door God verzocht wordt. En vooral christenen. En dat hele leven één grote verzoeking is van God. Die leren trouwens ook dat Adam en Eva in de hof van God verzocht werden. Met een proefgebod. Beproeving, verzoeking. Staat allemaal niet in de Bijbel, dus ik hoef er verder ook niks over te zeggen. Ik geloof daar helemaal niet in. Op geen enkele wijze. Al was het maar omdat hier staat, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Bovendien de Heere Jezus bad voor de zijnen. En hij zei wat wij zouden bidden. En hij zei, we zouden bidden, leid ons niet in verzoeking. Dat doet hij dus ook niet. De verzoeker. Ik ben geneigd te zeggen dat is de duivel. Maar als ik Jacobus 1 heb open liggen, mag ik dat niet zeggen. Want Jacobus zegt iets anders. Een beetje anders dan. Hij zegt, niemand als hij verzocht wordt, zeg ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt ook niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dat wil zeggen dat de verantwoordelijkheid voor die verzoeking gelegd wordt niet eens bij de verzoeker, maar in de praktijk zelfs bij degene die verzocht wordt. Ligt bij onszelf, ligt bij onze eigen natuur. Als wij geen zwakheden hadden, zal ik maar zeggen, dan zouden wij niet verzocht kunnen worden. Dan betekent dat niks. En voor degene die het hele jaar niet weg geweest zijn, hier en hier gebleven zijn. En als dan in de Bijbel staat dat de Heere Jezus verzocht werd, dan heb je even iets om over na te denken. Toch eerlijk of niet? Ja, iemand die verzocht wordt, wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. En bovendien, de Heere Jezus werd niet verzocht door God. Dat doet God namelijk niet. Ik ben er tot nog toe aan voorbij gegaan, omdat ik niet elke keer precies hetzelfde wil zeggen. Maar er staat natuurlijk in dit schriftgedeelte steeds eerst verzoeking. Let maar op in al die stukjes. Staat eerst verzoeking en daarna wordt het herhaald. Maar de apostel vervangt het meteen door beproeving. Omdat verzoeking een negatief begrip is en rechtstreeks van doen heeft met de activiteiten van de duivel, om het maar eenvoudig te zeggen. Dat is heel negatief. En hij vervangt het begrip meteen door beproeving, omdat het niet helemaal hetzelfde is. Het lijkt er wel op, maar beproeving is een positief begrip. Beproeving is testing. Verzoeking is, hoe kan ik iets kapot krijgen? En beproeving is eigenlijk gewoon training. Dan kom je dicht in de buurt van kapot gaan, maar je wordt er sterker van. Dat is het idee. Hoef ik toch niet uit te leggen verder, dan hebben we toch duidelijke zaken. Het is opvallend, hier bij Jacobus 1, maar het is 1 Petrus 1 geloof ik ook zo. 1 Petrus 1, vers 6 en 7. 1 Petrus 1, want we leggen eerst de hoofdstukken naast elkaar. Hè? 1 Petrus 1, vers 6. Want daar stond immers in die voorgaande verse dat een erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is die kroon des levens enzovoort. Dat is het eeuwig goed in de hemel. En dan staat er, vers 6, in welke gij u verheugt, in die kracht Gods van vers 5 namelijk, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, indien van toepassing, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving Je leest er zo overheen. Je denkt, nou, de man gebruikt synoniemen, maar het woord van de juffrouw Nederlands, hè. Niet steeds hetzelfde woord gebruiken. Nee, maar het is heel systematisch. Natuurlijk is het verzoeking, maar wij zouden het beschouwen als beproeving en daarmee als training. Opdat de beproeving uws geloofs bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En daar heeft men inderdaad de kroon weer. Het is dus precies in 1 Petrus 1 dezelfde gedachtegang als hier in Jacobus 1. Maar ik ga nu weer terug naar Jacobus. Waar dus staat, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Natuurlijk is er een verzoeker, maar die kan er alleen zijn, kan alleen actief zijn als wij er gevoelig voor zijn. En dat is nou net het probleem, wij zijn er gevoelig voor. En daarom hebben wij die wijsheid nodig. Daarom hebben wij dat woord Gods nodig. Daarom zou het in onze harten wonen, dat woord Gods. Er zijn er natuurlijk ook die zeggen, ik ben in problemen terechtgekomen, dan weet ik niet wat ik doen moet, dus dan ga ik in de Bijbel zoeken wat ik daarmee aan moet. Ik zal niet zeggen dat het verkeerd is, ik zeg alleen dat het te laat is. Dat had je al moeten weten. En de reactie had ook van vanzelfsprekende moeten zijn. Niet van, nou moet ik het eerst opzoeken. De kans is groot dat wij kans zien om toch de verkeerde beslissing te nemen, omdat we die met hier en daar een Bijbeltekst toch redelijk kunnen onderbouwen. Moet toch te doen zijn. Als je niet al te dom bent, denk ik altijd. Maar zo zou het niet moeten. Hoe het zou moeten is, wij zouden die kennis van dat woord Gods hebben. Dat woord van Christus zou rijkelijk in ons wonen, opdat we min of meer instinctief, hoe zeg je dat, als reflex gewoon de juiste beslissingen zouden nemen. Omdat dat uit ons hart komt. Zo zijn we. Dat is wat we geleerd hebben. Het is ons eigen. De reactie is dan een vanzelfsprekende. Ik wil niet zeggen dat dat niet de consequenties met zich meebrengt, of niet verdriet met zich meebrengt, of iets dergelijks. Maar het probleem van, wat moet ik nou doen, dat heb je dan niet. Je weet wat je doen moet. Dus, en ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. Een aardige beschrijving, hè? Begeerlijkheid is namelijk vrouwelijk. De verzoeker is mannelijk. En als er ontvangenis plaatsvindt, conceptie plaatsvindt, dan is de vrucht daarvan zonde. Heel simpele zaak. Dus de begeerlijkheid ontvangen hebben de baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart dood. Dat is de werking van het verderf in het algemeen. Daar ga ik nou verder niet op in. De bedoeling is natuurlijk niet dood, maar leven. En meer in het bijzonder het leven van Christus in ons. Daarom zegt de apostel, vers 16, dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven. En hoewel het er misschien letterlijk niet staat en hoewel het grammaticaal misschien niet te verdedigen valt, blijkt uit de context dat de apostel met deze zin zegt dat de slechte dingen, de kwade dingen, absoluut niet van God komen. God verzoekt niemand. Dwaalt niet, God verzoekt niemand. Alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende. En ik betreur het zeer dat zoveel christenen menen dat God een soort boeman is die ons allerlei ingewikkelde problemen voorlegt in ons leven en dan gaat zitten in de handen wrijven te kijken, zal hij struikelen of zal hij niet struikelen? En als hij struikelt, pak ik hem. En daar lacht hij nou om, maar er zijn vele mensen die zich christenen noemen en die zo door het leven gaan en een dergelijke opvatting hebben omtrent God. Dat is ze nooit anders geleerd en ze horen nooit anders. Maar aan de andere kant zeg ik, ze hebben toch diezelfde Bijbel als die wij hebben, dikwijls nog in dezelfde vertaling ook. Dus ze zouden ook beter moeten weten. Hoe het komt weet ik ook niet, maar zo denkt men dikwijls over God. Maar God is de gever van alle goede gaven en van alle volmaakte gift. God is namelijk de Vader der lichten. Leuk is dat, vers 17, want er staat alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven. Komt namelijk van de Vader der lichten. Wat geeft God dus? Je kunt meteen invullen waaruit die goede gaven dan bestaat. of die volmaakte gift? Licht. Want hij is de vader der lichten. En dat bevestigt wat ik ook vaak zeg. Vader heeft de betekenis van gever. De vader is de gever. De vader is de oorsprong der dingen. De zoon of eventueel het kind. Maar in principe de zoon is de ontvanger. God is de gever van alle goede gaven. En hij is de vader der lichten. Wat geeft hij dus? Licht. En daarmee is de apostel gewoon weer terug in vers 5. En zijn we weer gewoon aan het begin van de brief. Ik moet eigenlijk zeggen, we zijn natuurlijk nog steeds aan het begin van deze brief en in dit hoofdstuk 1. God geeft, en wat geeft God? Het enige wat wij echt nodig hebben. Licht. En wat is licht? De meest fundamentele uitspraak, maar ook slecht begrepen uitspraak, is vervolgens dus licht, dat is Christus. En dat is zo, het valt ook heel goed te verdedigen. Hij is het licht der wereld en hij is die onuitsprekelijke gave. God geeft, zijn zo. Dat is zo. Maar daarmee gaan we aan de essentie toch wel voorbij, denk ik. Wat God geeft is namelijk licht, waarheid, wijsheid, zijn woord. Al wat openbaar maakt, zegt Efeze 5, is licht. Wat hij geeft is wijsheid. En als gevolg daarvan inzicht. En dat is wat een mens in het leven nodig heeft. Niet een nieuwe fiets van een bepaalde kleur, wat hij nodig heeft. Het blijft ons bij, hè, broer? Ja. Jij, dat stamt van die cursus, hè. Je kon een cursus volgen in het bidden. Aan de zon van een bepaald bedrag kon je kunnen. Dus niet zo gek lang geleden. Hoewel, wat is lang geleden? Ja. En inderdaad, er werd geleerd van als je een fiets wilde hebben, moest je de Heer daarom bidden. Dan kreeg je hem ook, maar je moest er wel bij zeggen welke kleur. En met hoeveel versnellingen enzovoort. Dat was allemaal onderdeel van de cursus. Dat is echt, dat is historisch, echt waar. Bloedserieus. Evangelisch. Ja. Ja, evangelisch. Ja. De blijde boodschap, een nieuwe fiets. Maar wat God geeft is wijsheid. Wij kennen de meest wijze man uit de Bijbel. Waarbij ik, en daarvoor excuus, de Heer Jezus zelf even buiten beschouwing laat. Voor het gemak. Dat was ene Salomo. En die mocht één wens doen. En hij vroeg om wijsheid. En achteraf heb ik bedacht, dat had hij al niet meer nodig blijkbaar. Want iemand die om wijsheid vraagt, is wijs. En hetgeen vervolgens bleek. Maar dat terzijde, wat een mens nodig heeft, is inderdaad wijsheid. En niet alleen om behouden te worden of om een eeuwige erfenis te ontvangen. Maar het was diezelfde Salomo die zegt, je hebt precies diezelfde wijsheid nodig om gewoon dit aardse leven te kunnen leven. Om gelukkig te zijn, zelfs in deze oude wereld onder de zon. Het was besloten oud-testamentische tijd. Wel, dat staat daar, hè. Als je het weet hoe het zit met het werk Gods, dan kun je gelukkig zijn naar de oude mens. Maar wij onder het nieuwe verbond, we hebben die wijsheid Gods. En wij zijn ook gelukkig naar die nieuwe mens die wij geworden zijn. Mijn ziel is gelukkig in Jezus. En al wat we nodig hebben is deze wijsheid. Daardoor namelijk kunnen we de dingen die ons ongelukkig zouden hebben kunnen maken, accepteren, relativeren, in de juiste proporties zien en ermee leren leven. En dan heb je wat anders niet meer nodig. Dus wat een mens nodig heeft, is wijsheid. Wijsheid dus, rechtstreeks in relatie tot het woord van God. Alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw. En dus omkering, vandaar de uitdrukking schaduw van omkering. Hij geeft licht, niet schaduw. Hij verandert niet. Als hij geeft, geeft hij licht. En altijd, altijd zo geweest, zal ook zo blijven. En dan gaat de apostel daarop in en zegt, vers 18, naar zijn wil, weet u nog, God heeft ons wedergeboren naar zijn barmhartigheid. Naar zijn barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren tot levende hoop. 1 Petrus 1. En daarnaast hebben we gelezen Efeze 2. Maar God die rijk is in barmhartigheid heeft ons medelevend gemaakt met Christus. En hier staat, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Is God dan een vrouwtje? Nee, maar dat hebben we al uitgelegd natuurlijk, hè. Naar zijn wil heeft hij ons gebaat het leven gegeven door het woord der waarheid, want dat is, 1 Petrus 1, het zaad der wedergeboorte. Nieuw leven is afkomstig uit dat woord van God. Dat woord van God verwekt nieuw leven. Naar zijn wil, en dus door zijn woord. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Let op het woord, namelijk de waarheid, want dat is wat het is. Woord en waarheid zijn eigenlijk gewoon synoniemen. Het woord Gods, namelijk de waarheid. Hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat, weet u nog, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, tot een onverderfelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, tot zaligheid van de ziel, hebben we allemaal al gelezen. En hier staat, opdat, net zo goed het doel, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Het woordje als mag je weer doorstrepen, wat staat in mijn schuin gedrukt? Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. En als het echt over mensen gaat met grote nadruk, heet het gewoon eerstgeborenen. Maar als het beeldspraak is, ontleend aan de oogst, heet het niet eerstgeborenen. Het is niet de eerstgeborene garf of iets dergelijks, weet u wel. Maar dan heet het eerstelingen. Maar het is wel degelijk de aanduiding van eerstgeborenen. Opdat wij zouden zijn eerstgeborenen zijn de schepselen. En dus gewoon gemeentelijke waarheid die wij hier vinden. Want wij zijn die gemeente van eerstgeborenen. Bovendien, eerstgeborenen duidt niet op kinderen God zozeer. Het duidt op zonen. Want eerstgeboorterecht wordt gegeven niet aan baby's, want die erven niet. Maar aan zonen, aan volwassenen. En dus wordt hier meteen het hele verhaal verteld. We zijn wedergeboren opdat wij zouden zijn, niet alleen door wedergeboorte, maar door wat er verder volgt. Verzoeking, beproeving, wijsheid, opbouw in het geloof enzovoort. Volwassen worden, opgroeien, hoe het maar heten mag. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. Kortom, opdat wij die kroon des levens uit vers 12 nog steeds zouden ontvangen. En dus zegt Jacobus hier precies hetzelfde als Petrus in het eerste deel van zijn beide brieven. Wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. En de gedachte is dus niet dat wij, doordat wij gebaard zijn door het woord der waarheid, nu eerstelingen zijn de schepselen zijn. De gedachte is dat wij mede daardoor eerstelingen zijn de schepselen zouden worden. Dat is het doel. Want zoals gezegd, niet de geboorte van het kind is het doel, maar om binnen Bijbels jargon te blijven, de aanstelling van het kind tot zoon. Dat is het doel. En daartoe wordt het ook geboren. En vandaar de verkorte versie in het Oude Testament heel dikwijls, zij baarde hem een zoon. Ik vind het een prachtverhaal. Zij baarde hem een zoon. De deze niet, ze baarde een baby. Maar de bedoeling was dat het kind een zoon zou worden, uiteraard. Erfgenaam van de vader. En als ik dan even op de beeldspraak moet ingaan, voor de gelegenheid doe ik dat dan maar even. Ook hier, in verband met wedergeboorte, vinden we precies hetzelfde patroon. De man, de vrouw en het kind dat een volwassen zoon een erfgenaam zou worden. De man is God, zijn zaad is het woord Gods. Het kind zijn wij en wij groeien op om tot zonen gesteld te worden. De vraag is altijd, en wie is nou de moeder? Gek is dat, hè? Meestal is de vraag, wie is de vader? Maar de vraag is dus, wie is de moeder? En dat is makkelijk genoeg. Als je het heel breed neemt, de moeder is gewoon deze oude wereld. Moeder aarde, moeder natuur, de magna mater uit sommige tradities. De grote moedergod. Zeer populair bij de emancipatiebeweging, of hoe het maar heet mag, hè? Vrouwenbeweging. Hè? Grote moedergod. Als die mensen, als die dames in berg zien, dan zeggen ze dat is de dikke buik van de moedergod, hè, die voortbrengt. Maar dus, ja, ga maar eens naar Glastonbury, dan kom je dat vanzelf tegen. Nou, laten we zitten. Maar het is natuurlijk andersom. Degene die voortbrengt, en zelfs in de Bijbel, degene die baat, is zelfs de man. De vader, die verwekt het leven. En de moeder heeft slechts de functie, sorry dames, de moeder heeft slechts de functie om een erfgenaam voor de man voort te brengen. Die geeft zij hem, is de gedachte. Daarna zeg ik tot troost en naar Bijbelse maatstaven lijkt die zoon niet zozeer op de vader, maar toch op de moeder. Zoek het maar eens uit in de Bijbel. Het is heel interessant. Maar waar het om gaat is gewoon dit. De moeder in dit verhaal is dus hetzij de oude schepping als geheel. Dan hebben we God, de man, de wereld, de aarde, de schepping als de vrouw. En uit de gemeenschap tussen die beiden komt een nieuwe schepping voort. En dat is heel de heilsgeschiedenis. Van Genesis 1 tot de laatste bladzijde van de Bijbel. Dat is het verhaal. Meer in het bijzonder is het ook van toepassing op u en mij. Want God is de Vader die verwekt in ons nieuw leven. Hij doet dat door zijn zaad, namelijk door dat woord wat in ons geplant wordt. De uitdrukking uit de volgende verse hier uit Jacobus. Hij doet dat door zijn woord wat in ons geplant wordt. En onze oude mens, uw oude mens, uw oude natuur, fungeert dus als de moeder. Ik ben geneigd te zeggen draagmoeder, maar ik bedoel gewoon de moeder. Fungeert als de moeder van dat nieuwe leven. En als die zoon geboren is definitief, dan sterft de moeder. Dat is Bijbelse symboliek. Dat heb ik nagevraagd. En dat kon je niet navragen. Hè? Aan Rachel. Bijvoorbeeld. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar ik ga terug naar dit vers. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard of verwekt of voortgebracht of gegenereerd. Zelfs geschapen kan ook nog, bara. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, het zaad der wedergeboorte. Opdat wij zouden zijn erfgenamen, eerstgeborenen. Dus, vers 19, omdat dat zo is, omdat dat het doel is, staat er: zo dan, op die grond, mijn geliefde broeders, waaruit volgt dat Jacobus zich wel degelijk richt tot gelovigen, zij zijn wedergeboren en hij noemt hen broeders en hij zegt tot hen: zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, snel dus om te horen, en traag om te spreken en daarmee traag tot toorn. De gedachte is een heel eenvoudige. Men zou ras zijn om te horen naar dat woord Gods, waardoor dat nieuwe leven inderdaad verwekt werd, maar waardoor het ook gevoed wordt, zoals we eerder gezien hebben. Men zou ras zijn om te horen en traag om te spreken. Want de ellende is dat als de mens spreekt, aangenomen dat hij eerlijk is, want ik neem de softe variant. Als een mens spreekt, aangenomen dat hij eerlijk is, dan spreekt hij uit zijn hart. En uit het hart komen voort. Nou ja, dat durf ik niet eens te noemen wat eruit voortkomt. Maar ja, dat is niet best wat er uit het hart van de mens voortkomt. En dus kan hij beter zijn mond houden. En in plaats van te spreken, zou hij luisteren. En het enige excuus voordat ik hier toch sta te spreken is dat ik dan toch eerst 28 jaar mijn mond heb gehouden voordat Gerpje Damstra zei dat ik hem open moest doen. Hè? Nou goed, daar komen we nou maar niet meer op terug. Maar ik acht het nog altijd een zegen, ja. Maar men zal ras zijn om te horen, traag om te spreken. Want wanneer een mens spreekt, brengt dat altijd alleen maar ellende. Toorn heet het hier, met zich mee. En er staat maar: de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Wat een mens ook filosofeert of uitdenkt. En hoe eerlijk hij wellicht ook is, als het mee zit, het brengt toch niks goeds tot stand. Want wat nodig is, is niet het woord van de mens, maar het woord Gods. En daarom staat er, vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Dat wil zeggen, het woord Gods. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord Gods dat in u geplant wordt. In u, kinderen Gods, wedergeboren mensen. Het woord dat in u geplant wordt. Geplant wil zeggen dat het in zichzelf levend is. Daarom heet het planten. Het woord Gods dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En hier vind je dus weer, net als in 1 Petrus 1, naast elkaar, de zaligheid van de ziel enerzijds en de kroon of de erfenis anderzijds. Want via de zaligheid van de ziel komt men bij de kroon des levens, zoals het hier heet. Want de gedachte is nogmaals dat ziel gewoon staat voor het leven als zodanig, het praktisch leven. En dat woord God dat in ons, dan wel in onze harten geplant wordt, zou inderdaad haar uitwerkingen hebben in ons praktische leven. En op grond daarvan zouden wij van God loon, een erfenis, een kroon ontvangen, of hoe het maar genoemd mag worden. Staat er ook meteen achter, want er staat, zijt daders des woords. En niet alleen hoorders. De zaligheid van de ziel als resultaat van het ingeplante woord Gods wordt gewoon genoemd het dader zijn van het woord. Of gewoon het woord doen. Niet alleen horen, maar ook doen. Dus het woord gehoorzamen, ook in de praktische zin van het woord. Dat spreken uit vers 19, waarvan staat, zij traag om te spreken, daar gaat de apostel later ook op in, maar dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 3. Die ligt daar zelf de thema toe, hij slaat het hier verder over. Hij zegt gewoon, zij traag om te spreken, men zou horen. En daar gaat hij verder op in, over het horen. En later in hoofdstuk 3 komt hij terug op dat spreken. En boven het hoofdstuk staat misbruik der tong. Dat had net zo goed kunnen staan, gebruik der tong. Want de natuurlijke mens die zijn tong gebruikt, misbruikt de tong, is eigenlijk de gedachte. En de apostel zet daar uiteen dat wat in het hart is, nou eenmaal in de eerste plaats naar buiten komt, niet via handen en voeten, maar via de mond, de tong, de keel. U weet wel, zoals Paulus hetzelfde zegt in het begin van de Romeinenbrief, in hoofdstuk 3 is dat dan, waar hij zegt, er is niemand die goed doet, hun keel is een geopend graf, addervenijn is onder hun lippen, met hun tongen spreken zij bedrog, enzovoorts. Romeinen 3 vers 13, broeder, dank u. Overigens ook geciteerd uit het Oude Testament, stuk voor stuk. Maar Jacobus gaat er hier ook op in en zegt, niet alleen wat wij alle weten, dat de tong in staat is, of dat wij met de tong, met ons spreken, met ons woord, in staat zijn wellicht andere mensen te verleiden, te manipuleren, te sturen. Maar hij zegt dat wij met onze eigen tong onszelf in de eerste plaats misleiden. Onze eigen tong misleidt onszelf. En hij gebruikt aardige voorbeelden van het schip dat gestuurd wordt door één tong. Wij noemen dat één roer. Maar ja, anderen zeggen weer, hij roert zijn tong, dus het maakt ook weinig verschil. Maar men noemt dat een roer, dat het kleine ding is met zo'n klein roertje, maar niettemin worden hele schippen doorbestuurd. En het andere voorbeeld is dat van het paard. Men legt hem een bit op zijn tong en daarmee stuurt men het hele paard. Dan zou het beest anders niet aankunnen, maar via zijn tong wordt het hele beest bestuurd. En dat is met de mens ook zo. En daarom zou hij traag zijn om te spreken. De uitspraken die een mens doet hebben namelijk consequenties en zijn er hoge mate bepalend vervolgens voor zijn eigen leven. Nou ja, daarna wordt het filosofisch, dus dat laat ik maar weer achterwege. Maar zo is het nou eenmaal. En daarom ben ik toch blij dat ik veel mag spreken van het woord Gods, omdat het bepalend is vervolgens voor mijn leven. En ik mag aannemen in de positieve zin, dat ga ik maar vanuit. Meer zeg ik er maar niet over. Maar het eerste hoofdstuk hier van Jacobus dan gaat erom dat men niet zou spreken, men zou luisteren. Wij als kinderen gods. Een van de problemen die wij ook onder kinderen gods tegenkomen is dat men is zojuist tot geloof gekomen, kort geleden, gisteren of een uurtje geleden, zal ik maar zeggen, want dat kan ook nog. En daarna gaat men ervan spreken, overal. Dan krijg je toch een ellende van. En ik heb er alle begrip voor, ik vind het ook prachtig allemaal, maar of het tot veel leidt, is nog maar de vraag. Als mijn kind van God is, zou men beginnen met luisteren, eigenlijk. Daar is niks verkeerds mee om erover te spreken, natuurlijk. Maar men zou zich bewust zijn, men moet leren. Dat is het eerste wat gebeurt, uiteraard. Wat zou moeten gebeuren. Men zou onderwezen moeten worden uit de schriften. En dat is wat de apostel zegt tot gelovigen, tot wedergeboren mensen. In vers 21. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, door wie dan? Want dat staat er niet bij. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk u zielig kan zalig maken. Maar aangezien het uiteraard gaat om het woord Gods, dan wel het woord der waarheid uit vers 18, is het dus ook altijd God die dat in ons plant. En ik zou er meteen aan moeten toevoegen dat dat woord Gods uiteraard het leven Gods is. Zoals onze eigen woorden de manifestatie en uitdrukking zijn van ons eigen leven. Ik denk al, als mensen zich dat bewust zouden zijn, zouden ze waarschijnlijk hun mond vol houden. Als iemand wil leren kennen, moet je hem laten praten. Als je me goed wil leren kennen, moet je vooral geen vragen stellen. Alleen luisteren. Luisteren wat eruit komt. Dan weet je het gauw genoeg. Dat zeg ik als waarschuwing. Dus houd dus je mond, hè. Maar zo is het wel. Dan weet je wat in iemands hart leeft. Dat komt er vanzelf al uit. Dat merk je wel. En als iemand er naar luistert, wordt toch iets van dat leven overgedragen. Dat is het idee. Wat in het hart van de spreker is, komt in het hart van de hoorder, de luisteraar. Als dat niet zo zou zijn, zou ik niet de moeite nemen om hier vanavond voor u te staan. Zo is het nou eenmaal. Maar de grondgedachte, de meest fundamentele Bijbelse gedachte is dat dat woord Gods niets anders is dan de zelfopenbaring Gods. Ja, dat zijn dan de plechtige theologische termen. Maar vanuit, God openbaart zichzelf in zijn woord. Ja, hoe had hij het anders gedacht? Natuurlijk in zijn woord. Als je Johan Bos wil leren kennen, moet je niet luisteren naar de praatjes die hij verkoopt. Sommigen doen dat en zeggen, dat is een rare vent. Nou is hij dat ook, maar... Maar als je Johan wil leren kennen, moet je niet luisteren naar de praatjes die hij verkoopt en naar de moppen die hij tapt. Dan moet je zijn gedichten lezen die hij zorgvuldig opschrijft. Dan weet je het echt. Ja, of dat nou leuk is of niet, maar zo werkt het. Dat is expressie. Zo drukt iemand zijn leven uit en wie ernaar luistert en het in zich opneemt, neemt daar iets van over. Zo werkt zoiets. En men luistert dus naar de Heer, naar God en zijn woord, opdat men iets van zijn leven zou ontvangen. Daar is niks magisch aan. Sommigen zeggen, dat is mystiek. Ik zeg, dat is helemaal geen mystiek. Zo werkt het nou eenmaal. Je luistert naar iemand, je aanvaardt wat hij zegt en je hebt daarmee wat van zijn leven overgenomen. De mooiste illustratie ervan vind ik in Genesis, wat is het, 2 geloof ik nog. God blies in Adam en hij werd levend. Soms denk ik dat hij er ook wat bij gezegd heeft. En volgens sommigen, maar dat zijn de echte mystieken en tovenaars, die zeggen, nou ja, God zal zijn naam uitgesproken hebben, de vierletterige naam. Terwijl hij blies. Een blazen is uitademen, maar tegelijkertijd kun je spreken. Dat is allemaal een toverformule, want de naam Jehovah wordt in sommige kringen, Joodse kringen zelfs, beschouwd als een soort van toverformule. Nee, je formeert een lichaam uit de stof der aarde, dat heet een golem in het jargon. En dan moet je dan op een of andere wijze de naam van Jehovah opschrijven. Dat gaat volgens ritueel, dus lukt je toch niet. Op verschillende wijzen enzovoort. En dan komt zo'n lichaam tot leven, is de theorie. Dat is de Kabbalah en zo, hè? Wacht, Zohar, en hoe dat maar heet, mag de Joodse boeken. Dat is het idee. Maar er zit wel een kern van waarheid in, hoor, maar dat is een typologische. God schrijft zijn naam ergens op. Maar als de Heer zijn naam ergens opschrijft, betekent het precies hetzelfde. Namelijk, hij drukt zijn wezen in iets of iemand uit. En dan staat die naam er als het ware op. En zo leren wij de naam des Heeren kennen. Niet zozeer hoe je hem schrijft, maar we leren wie hij is. En we worden daardoor veranderd naar zijn beeld. En hoe meer wij van de gedachten van de Heer kennen en ons eigen maken, hoe meer onze gedachten zullen overeenkomen met de zijne. En dus hoe meer we van zijn leven hebben. Want u weet toch, wij zouden vervuld worden met de geest, schrijft Paulus in Efeze 5. Word vervuld met de geest. En als hij daarna nog een keer schrijft, maar nu aan de Colossense, dan zegt hij, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het is precies hetzelfde. Hoe worden wij vervuld met de geest? Door erom te bidden? Wel nee, God bidt tot ons en zegt, word vervuld met de geest. Leg de verantwoordelijkheid bij ons. Hoe worden wij vervuld met de geest? Door vervuld te worden met het woord dat door de geest is voortgebracht. Door vervuld te worden met het woord Gods, met de gedachten Gods. Met de logos heet dat. En daarmee worden wij dus vervuld met Christus in ons. Dat is de gedachte. zijn er veel manieren om hetzelfde te zeggen. Maar dat is de werking van het woord. Daarom zegt de apostel Paulus in Romeinen 10, is het, geloof ik. Hij zegt, de zaligheid is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Zaligheid is gewoon door het woord Gods. We horen het woord, we aanvaarden het. En we hebben deel aan het leven Gods. Want zijn woorden zijn geest en leven, zoals elders gezegd wordt. Dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord, vandaar zalig zijn de zachtmoedigen. Want die zaligsprekingen van de Heer Jezus worden gewoonlijk ook niet begrepen. Zalig zijn de zachtmoedigen betekent gewoon zalig zijn de gelovigen. Zalig zijn zij die een zacht gemoed, een ontvankelijk hart, een zacht gemoed hebben, waarin het woord des Heren geschreven kan worden. Omdat het niet zo hard is als steen, maar zacht, zodat God zijn woord, voor mijn part zijn naam, om bij de symboliek te blijven, daarin kan schrijven. En dus zalig zijn de zachtmoedigen. En vandaar ook zalig zijn de armen van geest. Want degenen die arm van geest zijn, zijn niet in staat zomaar ineens het woord Gods tegen te spreken. Armen van geest zijn diegenen die zeggen, dat wordt gezegd, zal wel zo wezen, dankjewel. Soms kun je maar beter dom zijn, dan weet je dat je afhankelijk bent van anderen, dan kun je luisteren, dat is geen probleem. Intelligente mensen hebben dikwijls grotere problemen. Die horen iets zeggen en kunnen het meteen tegenspreken, omdat ze snel genoeg zijn om een tegenargument te bedenken. Nou, dat wordt het heel moeilijk. Zulke mensen raken dan ook dikwijls verstrikt in hun eigen gedachten, met als gevolg grote onzekerheid en verwarring. Het is niet een voordeel om intelligent te zijn, hoor. Kijk, alles heeft zijn voor- en nadelen. Zalig zijn de armen van geest. Die luisteren naar een ander, wellicht. Zalig zijn de zachtmoedigen, want in dat zachte gemoed zou het woord gegraveerd, altestemedische term daarvoor, dan wel geplant worden en het zou onze zielen zalig maken. Kortom, vers 22, zij daders des woords en niet alleen hoorders. Natuurlijk begint het bij horen. Maar daarna volgen daden. En dan weer zeg ik, ook die daden drukken zich wel degelijk uit. Eerst toch via de tong en daarna ook in de rest van de levenswandel, vanzelfsprekend. Zij daders des woords en niet alleen hoorders uzelf met valse overlegging bedriegende. Let op hoezeer het gaat om het woord, om waarheid en eventueel daartegenover bedrog en dus leugen. Dat is de basis van het christelijke leven. Het woord Gods en de kennis van het woord Gods. De onderwerping aan dat woord Gods. We zijn zalig geworden door gehoor te geven aan de prediking van het evangelie. Niks anders dan dat. Het is dus niet zo'n mystieke aangelegenheid. Het is niet een aangelegenheid van emotie of iets dergelijks. Het is niet een spiritueel, maar het woord wordt altijd misbruikt. Hè? Dus je kan het eigenlijk niet gebruiken. Sommige mensen gaan zitten te wachten op gevoelens en ervaringen en belevingen. En sommigen zelfs op dromen en visioenen en wat het allemaal meer mag zijn. Ik geef er geen stuiver voor. Echt niet. Hoe emotioneel ik zelf dikwijls ook ben, ik geef er geen stuiver voor. Echt niet. Want het heeft namelijk geen waarde. Wat werkelijk waarde heeft, is dat woord Gods. Dat zou onze kracht zijn, dat zou ons vormen enzovoort. Daaruit zouden wij onze zekerheid putten. Want iedereen weet dat emoties volstrekt onbetrouwbaar zijn, omdat ze heel gemakkelijk opgeroepen kunnen worden. Lastig genoeg, soms. Nee, ik heb er niks tegen als je leven er maar niet opbouwt. Ik heb er absoluut niks tegen, integendeel. Als je leven er maar niet opbouwt. Wat de schrift ons leert, en niet alleen de schrift trouwens, is dat emoties onderworpen zouden zijn aan de waarheid. En het is ook zo, emoties kunnen gecontroleerd, gestuurd worden. Ze zouden gestuurd worden, gecontroleerd worden door het woord van God. En voor zover mijn liefde voor de Heer een kwestie van emotie is, moet ik u toch zeggen dat die dan toch verwekt is geworden door het woord en door de kennis van het woord. Daardoor leren we de Heer liefhebben, ook op emotionele wijze. Maar het begint echt met, zo is het, zo blijft het en daar houd ik mij aan. En wat daaruit volgt is, liefde. Dus zij daders des woords en niet alleen hoorders. Uzelf met valse overlegging redeneren, weet u wel, redeneren. Uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Hij is vergeetachtig geworden. Zo is met vele kinderen gods. Ze hebben zichzelf bemerkt, ze weten wie ze geworden zijn, zijn zo zeker van kinderen gods enzovoort. En daarna betekent het niks meer. Vergeten ze het als het ware in de praktijk van hun leven. U weet wel, niet om liederen te misbruiken, maar o blijde dag, o zalige stond toen ik Jezus als mijn heiland vond. Maar als er daarna niks is bijgekomen, dan is het niet best. Als dat je herinnering is, zo van dat was mooi, toen was ik blij. Dan is mijn volgende vraag altijd, en hoe lang is dat nu geleden? Is er daarna niks meer gebeurd? Dan is men vergeten, is men zijn positie inderdaad vergeten. Maar die inziet, vers 25, en dus inzicht heeft, zicht, licht dus. Die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is, dat is dus het nieuwe verbond en niet het oude. Die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Blijde dag, o zalige stond toen ik Jezus als mijn heiland vond, maar ik moet er meteen aan toevoegen. Blijde dagen, zalige stonden, waarin wij onze heiland leerden kennen en ook leerden dienen. Tot vandaag aan toe. En dat is dat, die zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Er zijn een heleboel andere dingen in mijn leven geweest. Dat van Johan Bos weet ik het ook, uitgebreid. Van Boersma trouwens ook, hè? Want ik noem hem altijd Boersma. Daar is heel wat geweest wat absoluut niet gelukzalig was. Wat heel wat onvrede en verdriet met zich meebracht. Zo gaat het nou eenmaal. Maar het hoeft echt niks af te doen aan de gelukzaligheid in het dienen van de Heer. Omdat men daar altijd zeker van kan zijn. Daartoe zijn wij geroepen. Daartoe zijn wij kinderen gods. Dat wil de Heer in ons doen. En dat geeft inderdaad bevrediging. Ondanks alles wat daar naast is, of wat ermee in strijd is, of wat er het gevolg van is, want dat is soms nogal wat, moet ik eerlijk zeggen. Maar het maakt eigenlijk niks uit. Want er is maar één ding wat vreugde kan schenken, wat blijdschap kan geven in het leven als zodanig. En of ik dat nog zeg over gelovigen of ongelovigen, maakt niks uit. Er is maar één ding wat werkelijk blijdschap kan geven in het leven. En dat is het dienen van de Heer. In gewoon het leven van alle dag. En daarbij hebben wij het uitzicht op een Heer, wiens glimlach wij hebben. Maar die term is van Bos, dus het is hoog tijd om hem weer het woord te geven.